Gemeente van Christus Jezus. We hebben zojuist met elkaar gelezen Psalm 130. En als je die psalm zo leest, welk beeld roept dat eigenlijk op? Het begint met de woorden uit de diepte. Dat zou op zichzelf nog niet eens negatief hoeven te zijn, maar wij denken daarbij wel heel snel aan een moeilijke situatie. Dat blijkt ook wel uit de berijmingen. Want haast alle berijmingen gaan vervolgens verder met uit diepte van ellende. De andere woorden, de achtergrond van deze psalm is niet lichtvoetig, niet makkelijk, niet positief. Er zijn zo van die periodes in je leven die lastig zijn, die moeilijk zijn. En over zo'n periode gaat deze psalm. Het is opvallend dat wij in onze taal heel veel woorden hebben om dat aan te geven. Je kunt een dip hebben. Je kunt in de put zitten. Je kunt het niet meer zien zitten. We hebben er nogal wat woorden voor om dat aan te geven. En een taal is altijd zo rijk als het nodig is om te communiceren. En ik denk dat wij nagenoeg allemaal wel periodes in ons leven kunnen aanwijzen die overeenkomen met de periode van de dichter van Psalm 130. Met jezelf, met je lichaam, met je geest. Situatie in je gezin, waartoe je behoort, je familie, met vrienden, of op je werk, daar waar je woont. Een situatie die heel moeilijk voor je is. Dat je op een gegeven moment op de bank zit en je vraagt jezelf af, hoe nu verder? Ik weet het niet meer. Over zo'n moeilijke periode gaat deze psalm. Geen leuke periode dus. En misschien ook wel niet fijn om aan terug te denken. Maar tegelijkertijd denk ik ook heel reëel. En ook midden in het leven. Laten we Psalm 130 met elkaar lezen. En ik doe dat aan de hand van een aantal vraagwoorden. Het eerste woord waarmee ik de psalm wil bevragen is het woord waar. Waar begint deze psalm? Dan kom ik weer bij het eerste vers. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Een andere vertaling heeft uit het diepste diep. Daar is kennelijk deze psalm begonnen. In het diepste diep. Op een of andere manier is die dichter van deze psalm daar terechtgekomen. Wij weten daar heel weinig van af. We weten niet wie de dichter is. We weten niet in welke omstandigheden hij deze psalm heeft gemaakt. Soms is dat prettig, dan kun je wat makkelijker je eigen leven vergelijken met dat van de dichter. In dit geval weten we dat niet. En je zou ook omgekeerd kunnen zeggen, juist omdat de Bijbel hier heel algemeen over nood en over diepte spreekt, kunnen wij ons eigen leven ernaast leggen. In ieder geval, dat weten we wel, op een bepaald moment is die dichter hier terechtgekomen. Stilgezet, in de diepte terechtgekomen. En zo gaat dat denk ik ook vaak. Normaal gesproken gaat het leven zoals het gaat, van de ene dag op de andere dag. Ook daar hebben we allemaal standaard zinnetjes voor, dat mag wel gaan. Positief als we zijn in Nederland zeggen we dan we mogen niet mopperen. Het leven gaat zo, zijn gangetjes, toplappen. En op een bepaald moment gebeurt er iets en dan word je stilgezet. Je leven staat op zijn kop. Je wordt gevloerd door ziekte. Je staat op straat omdat je geen werk meer hebt. Je kinderen gaan de andere kant op. Je verliest iemand, hoe dan ook, van wie je houdt. In jouw leven, in jouw waarneming stort je leven in. Alles wat anders. De gewone dingen krijgen een andere kleur. Het voelt ook anders. En als ik het goed heb, dan is de grens tussen dat hele gewone leven en het moment dat je wordt stilgezet, de grens daartussen is denk ik flinterdun. Het kan zomaar van het ene moment op het andere veranderen. Er hoeft niet eens zoveel voor te gebeuren, denk ik. Ik zeg wel eens, je lichaamstemperatuur 2 graden hoger en je staat al anders of je ligt al anders in het leven. Zo gaat het leven zijn gangetje en zo word je stilgezet en zit je in de diepte. En de vraag is, wat doe je dan? Hoe reageer je op zo'n situatie? Wat is lastig trouwens om dat te voorspellen. Vaak weet je dat van tevoren, weet je dat niet. Als je dat hebt gehad, dan kun je erop terugkijken. Dan weet je hoe je reageert op een situatie die heel erg moeilijk is. En dat doen we uiteraard allemaal anders. Dat doen we allemaal op onze eigen manier. En toch denk ik dat wij één ding met elkaar gemeen hebben. In zulke periodes gaan we ons allemaal vragen stellen. Soms kunnen wij eindeloos vragen stellen. Boos misschien. Verdrietig. Radeloos of reddeloos. Vragen ook naar hoe heeft het kunnen gebeuren. Wat is er gebeurd? Je zou kunnen zeggen, eenmaal in het diepste diep dan borrelen we wijze van spreken vanzelf die vragen wel naar boven. En zo is de dichter ertoe gekomen. Uit de diepte roep ik. Daar is het roepen begonnen. Gemeente, mag ik de vraag zo stellen? Zouden we zonder de diepte ooit wel gaan roepen? Ik heb een lange tijd op school gewerkt met veel niet-christenen en dan vroeg ik wel eens aan leerlingen, hoe komt het nou dat het aantal christenen in Nederland afneemt en in Afrika toeneemt? Waarom groeien daar de kerken en hier niet? En het antwoord was heel eenvoudig, nogal logisch. Daar heb je God wel nodig. Je hebt geen eten en als je ziek bent weet je niet of je naar een ziekenhuis kunt. Dan heb je God vanzelf al nodig. Nood leert wel bidden. En natuurlijk is op die theorie wel wat af te dingen, maar het is ook wel in al zijn eenvoud voor een groot deel waar. Als ons leven zomaar voortkabbelt en van de ene dag overgaat op de andere, worden we daarmee ook niet oppervlakkig. Kunnen wij eigenlijk wel zonder zorgen? Wordt niet juist in de kwetsbaarheid van het leven de weg naar God gevonden? Zonder dieptepunten misschien ook wel geen hoogtepunten. Dat is het eerste wat wij van deze dichter kunnen lezen, kunnen leren. Waar is dit lied geboren? In de diepte. Daar is deze dichter gaan roepen. De tweede vraag. Waarheen? Naar wie ga je toe met de roep? Naar wie ga je toe met de vragen die je hebt? Stel je die vragen aan jezelf? Ga je ermee naar familie of vrienden? Kom je uit bij God? Of ga je voor de slechte omstandigheden van je leven naar de overheid? Of zeg je, ja, dat is nu eenmaal zo. Het is de loop der dingen. Wat gebeurt is het enige wat kan gebeuren. Welke kant ga je op met de vragen die je hebt? Je kunt kortweg twee kanten op gaan. Juist in de moeilijke omstandigheden kun je bij God weglopen. Of misschien moet ik zeggen bij God weggroeien. Maar je kunt ook naar God toe gaan. En het was in de tijd dat dit lied gemaakt is, Psalm 130, was die keus niet makkelijker dan vandaag de dag. En de dichter houdt ons voor, die maakt de keus om naar God te gaan. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Hij gaat vanuit de diepte, of misschien moet ik zeggen, juist vanuit de diepte, kiest hij ervoor om naar God te gaan. En dat ligt niet voor de hand. Dat leren we in de Bijbel. En dat zien we ook om ons heen. Zeker in West-Europa, in Nederland ligt het niet voor de hand om met de moeite en de pijn die je hebt om daarmee naar God te gaan. Ik heb al gehoord van mensen die een ernstige boodschap kregen over een ziekte dat ze zeiden, we gaan eerst nog maar op vakantie, dan hebben we dat in ieder geval nog. Andere mensen geloven dat het lot nog kan keren. We gaan op zoek naar familie en vrienden om daar met hen erover te spreken. Als we ziek zijn, gaan we op zoek op internet. Naar informatie. We gaan op zoek naar professionele hulpverleners. En er zijn ook mensen die met de belangrijkste vragen van hun leven bij zich en die aan zichzelf stellen. Boos worden. En zichzelf kwaad doen. Het ligt niet voor de hand in alle gevallen om naar God te gaan met de vraag die je hebt. Je kunt ook de vragen voor jezelf houden. Gemeente, natuurlijk is het in zijn algemeenheid goed dat je gebruik maakt van de hulpmiddelen die er zijn. Dat je gaat naar familie en vrienden en naar professionals. Dat is waardevol op zich. Maar als het daarbij blijft, is het ook beperkt. Dan houden we onze horizon beperkt tot datgene wat mensen ons kunnen aanreiken. En moeten we niet zeggen, als het gaat om de diepste vragen van ons leven, zoals die in Psalm 130 naar voren komen, dat we daar in zekere zin ook eenzaam in zijn. Dat we daarin staan tegenover God. En de dichter kiest ervoor om met deze vragen naar God te gaan. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Vanuit de diepte kiest hij ervoor om terug te gaan naar de bron van het leven. Daar moet hij zijn. Hij hoeft zich niet te beperken tot het hier en nu en tot wat mensen kunnen bedenken en waar mensen kunnen helpen. Maar hij kijkt verder dan de horizon. Er moet meer zijn tussen hemel en aarde dan dat wat je ziet. Je hoeft je niet te beperken tot je eigen leven. Boven uw en jouw leven staat God. Boven onze vragen is er een Vader die in Jezus Christus voor ons zorgt. De problemen van vandaag zijn gekend bij een eeuwige God en Vader. De God die we kennen uit de Bijbel. De God die we leren kennen door het gedrag, door wat Jezus heeft gedaan en wat hij heeft gezegd. De God die we leren kennen door de overtuiging van de Heilige Geest. Hij is groter dan onze vragen of problemen. In de Bijbel wordt er nog wel eens gezegd: ik hef mijn ziel op tot de Heere. En ziel betekent dan je levensadem, je levenskracht, daar waar je energie uit put. Dat breng je op een hoger plan. Je gaat ermee naar God. God wil dat je tot hem roept. Er was eens een rabbi die vroeg aan de leerling: waarom krijgen de aartsvaders zo moeilijk kinderen en hebben ze in hun leven zoveel moeite gekregen? En het antwoord dat de rabbi geeft is: omdat God verlangt naar het gebed van een rechtvaardige. Moet je dat dan zo leren? Iemand vroeg eens: ja, maar als ik dan naar God ga, juist alleen maar als ik in die moeilijkheden terechtgekomen ben, als ik dan pas naar God ga, hij ziet me aankomen. Je zou inderdaad kunnen zeggen: het is wel erg dat je het op die manier moet leren, maar tegelijkertijd kun je ook zeggen: God heeft, voor zover ik de Bijbel ken, nooit iemand verweten dat hij naar hem toe is gekomen. Waarheen gaat de dichter? De dichter heeft twee mogelijkheden, dat leren we hier van hem. Je kunt bij hem weggaan en je kunt naar hem toe gaan. Hij roept tot God. De volgende vraag is: waarmee gaat hij dan naar God? We zijn er nog niet. Wat gaat hij dan tegen God zeggen als hij in de diepte terechtgekomen is? Wat heeft hij daar in die moeilijke situatie overdacht? Wat is bij hem bovengekomen? Dat lezen we in het derde vers. Daar staat: zo u, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan bestaan? Met andere woorden, iedere keer als u naar mijn leven kijkt en u ziet al die ongerechtigheden in mijn leven, ja, wie zal dan bestaan? De vraag stellen is het antwoord geven. Ik weet, God, als u naar mijn leven kijkt, dat ik niet kan blijven bestaan. Als u denkt aan al mijn overtredingen, aan mijn misstappen, als u die onthoudt, dan kan ik niet in het leven blijven. Als u de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal dan bestaan? Kennelijk zit dat in het diepste diep van deze dichter als hij in de moeilijkheden terechtgekomen is. Als hij gedwongen wordt om over zijn leven na te denken, dan komen de ongerechtigheden boven. Eenmaal gevloerd, denkt hij aan zijn zonde, zijn overtredingen. Opmerkelijk is dat eigenlijk, dat juist dit naar boven komt bij de dichter. In deze omstandigheden, hij begint niet te klagen over andere mensen om hem heen die hem daarin hebben gebracht. Hij heeft het ook niet over de omstandigheden waarin hij zit. Maar hij komt met ongerechtigheden. Hij komt met zonde. Daar zou je toch in zulke moeilijke omstandigheden, zou je kunnen zeggen, niet zo snel aan denken. Daar hebben we het toch niet zo graag over. Onze zonde. Zeker in onze tijd zijn we niet gewend om daarover te spreken. Des te opmerkelijker is het dat die dichter hiermee komt. Kennelijk is hij zo open en kijkt hij zo met Gods blik naar zijn eigen leven, dat hij ineens ziet dat er heel veel dingen in zijn leven zijn die eigenlijk helemaal niet goed zijn. Dat hij heel veel dingen kan aanwijzen waarvan hij zegt, daar gaat het mis. Ik schiet tekort. Ik ben zondig. Ik ben schuldig tegenover u. En Heere God, ik ben eerlijk, als we het daarover gaan hebben, dan houd ik geen stand. In het Hebreeuws zit er zelfs een woordspel in. Als ik met u daarover ga spreken, dan kan ik niet rechtop blijven. Als u gaat recht spreken, dan val ik om. Ik zie dat ik een schuldig mens ben. Ik kan niet bestaan voor uw aangezicht. De gebroken wereld waarin ik leef, waar ik deel van ben, daar draag ik ook nog een keer aan bij. Opmerkelijk zei ik dat die dichter in die moeilijke omstandigheden hierop komt. Maar misschien is er ook wel een andere kant. Waarom het misschien toch weer minder opmerkelijk is. En herkennen wij in de dichter ook iets in ons eigen leven. Ten diepste denk ik dat wij allemaal wel weten dat we niet zo van die lievertjes zijn. Als we worden stilgezet en denken na over wie we zijn en hoe we ons gedragen ten opzichte van anderen, dan herken je dat ook wel bij de dichter als ongerechtigheden. Als zonde, als tekort tegenover God, tegen andere mensen. Soms zie je op het nieuws iets waarvan je schrikt. En tegelijkertijd weet je dat het ook bij jezelf kan voorkomen. De mens is voor de mens een wolf. Een letterkundige zei eens, als je wil weten hoe de mens echt is, als je wil weten hoe de mens van binnen in elkaar zit, ga dan naar een oorlogssituatie. Daar zie je mensen op het puurst, echt. En in ons huizen vreselijke dingen. Wij zijn zondige mensen. En juist in het licht van God zien wij dat des te helderder. Het is niet eenvoudig om dat te erkennen tegenover mensen niet, maar ook niet tegenover God. Wij maken deel uit van een wereld die gebroken is. En we dragen bij aan onze eigen diepte. Tegenover God en tegenover de wereld staan we schuldig. En de dichter die komt zover dat hij dat tegen God ook met zoveel woorden zegt. Hij erkent dat. Hij geeft dat toe. Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. Als u mijn ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal dan bestaan? Dat is het derde wat we kunnen leren van deze dichter. Waarmee gaat hij naar God? Hij gaat naar God met zijn zonde, met zijn tekort. Hij gaat ons bij wijze van spreken voor om ons te zeggen datgene wat fout is bij ons, wat zondig is. Ga daarmee naar God. De derde vraag. Dan de vierde, waarom doet hij dat? Waarom gaat hij met zijn zonde naar God toe? Zegt hij daar iets over? Want je zou jezelf kunnen afvragen, is het wel verstandig om dat te doen? Om met je zonde naar God te gaan? Dat moet je eens bij mensen doen. Als je iets op je kerfstok hebt, als er in een relatie iets niet goed is, als er iets scheef heeft gezeten, om dan naar iemand anders toe te gaan. Juist met je tekort kun je wel naar God toe gaan als je van tevoren weet dat je niet stand kunt houden bij hem. Dat je zult omvallen. Als God terugkomt op de zonde die ik heb gedaan, dan kan ik niet bestaan. Ik weet dat God rechtvaardig is en dat hij heilig is. Moet je dan wel met datgene wat je tegen hem doet, moet je dan wel daarmee naar God gaan? Ja, zegt de dichter van Psalm 130. Dat doe ik. Want ik weet dat er meer is dan alleen maar mijn ongerechtigheid. Er staat in vers 4, maar bij u is vergeving opdat u gevreesd wordt. Je zou ook kunnen vertalen, Heere God, ik kom naar u toe, want ik weet, bij u is vergeving opdat u wordt gevreesd. Een van de vertalingen heeft het nog nadrukkelijker gezegd. Die zegt, ik ga naar u toe, want ik weet, zo wil u gevreesd zijn. Hoe dan? Als een God die vergeeft. Als je iets zou moeten zeggen van deze God, zegt die vertaling, als je maar één opmerking zou willen maken, als je God zou willen typeren in het Oude Testament reeds, dan is het een God die wil worden gevreesd, juist omdat hij een vergevende God is. En daarom, zegt de dichter, heb ik de moed om naar hem toe te gaan. Ook al ben ik zondig, ook al ben ik schuldig, ook al ben ik misschien wel jaren niet bij God terechtgekomen. Of heb ik er een rommeltje van gemaakt? Ik ga toch naar God toe. Want ik weet dat het een God is die vergeeft. Ook al kan ik niet overeind blijven. En zal ik omvallen als hij denkt aan mijn ongerechtigheid. Ga ik toch naar hem toe. Want ik weet, bij hem is vergeving. De Heere is goede tiering. De dichter doet daarmee een beroep op de goede tierenheid van God. Zonde heeft altijd iets van verslaving, van geboeid zijn door, van vastzitten aan. En de vrijmoedigheid om naar God te gaan, die haalt hij niet uit zichzelf, maar die haalt hij uit de goede tierenheid van God. Goede tierenheid wil zeggen goedheid en trouw. Niet zomaar één keer goed, maar van God mag je weten dat hij niet één keer goed is, maar dat hij voortdurend goed is. Goede tierenheid, het Hebreeuwse woord gesed, betekent juist ook dat het gaat om goedheid tussen twee personen. Wij zouden het kunnen vertalen met genegenheid. Als je naar God toe gaat, dan mag je weten, God is mij genegen. Wie ik ook ben, wat ik ook zeg, God is mij genegen. En in de betekenis van het woord zit nog iets, waardoor je meer vrijmoedigheid kunt krijgen om naar hem toe te gaan. Gesed betekent ook dat je altijd van God meer zal krijgen dat je van hem verwacht. God is altijd meer goed dan wij kunnen bedenken. God is ons altijd meer genegen dan wij denken als wij naar hem toe gaan. En dat is de vrijmoedigheid die de dichter gebruikt om naar God toe te gaan met zijn tekort en met zijn zonde. En met de gebrokenheid van de wereld waarin die leeft. Ik weet, Heere God, u bent mij genegen. Maar we moeten de psalm goed lezen. Want als je daarmee naar God toe gaat, betekent dat niet dat dan meteen alles in je leven verandert. Je kunt zeker aan de buitenkant dan niet meteen aanwijzen wat er dan allemaal in het leven, bijvoorbeeld van deze dichter, is veranderd. Hij zit nog steeds in de diepte. De situatie lijkt wel hetzelfde te zijn, hoewel hij met zijn zonde naar God toegegaan is. Soms is geloof niet meer en niet minder dan roepen naar God. Dan weten dat hij vergeeft. We lezen ook niet van de dichter dat hij daarin teleurgesteld is. Dat hij erop terugkomt. Hij gaat ermee vanuit de diepte naar God. Hij roept naar God. Hij weet, bij hem is vergeving. En zijn diepte is niet weg. Zijn omstandigheden zijn niet veranderd. Maar zijn geloof is dat hij roept naar God. En daarin vindt hij rust. Dat was de vierde vraag. Waarom doet hij dat? Omdat hij weet dat God vergeeft. Want God is goede tieren. En dan tenslotte de laatste vraag. Wanneer? Wanneer komt God dan wel met zijn verlossing? Want daar ziet de dichter natuurlijk wel van uit. Dat staat er heel sterk als er wordt verwezen naar die wachters. De wachters op de morgen. Die uitzien naar de volgende dag. De wachters op de muur. Hij wacht ook op de woorden van God, staat er. Hij kijkt ook uit naar de verlossing. Maar het is er nog niet. En hoe lang zal dit gaan duren voordat God eindelijk in mijn leven komt met zijn verlossing? Gemeente, soms moet je wachten. Wij weten niet wanneer God komt. En soms duurt dat, zeker in onze waarneming, op onze klok, duurt dat lang. Ik denk dat als je gelooft in God, dat je een van de dingen die je moet leren, dat is dat God God is. En dat hij dus ook alle macht heeft over de hemel en de aarde en ook over mijn leven en de zorgen waarmee ik te maken heb. Dat God vrijmachtig is, soeverein, zeggen we in de kerk. En gelukkig krijgen we God nooit in de vingers. Hij is vrij om te doen en te laten wat hij wil. God is groter dan wij kunnen denken. En we geloven dat God de verlossing geeft. Maar we weten dat het ook wel even kan betekenen. En misschien moeten we even kan duren. En misschien moeten we daar wel aan toevoegen dat we ook naar onszelf moeten kijken. Misschien hebben ook wij God wel lang laten wachten. Het enige wat de dichter weet is dat die verlossing komt. En dat is voor hem op dit moment genoeg. En daarin vindt hij rust. Sterker nog, aan het slot van de psalm maakt hij zijn verwachting breder voor heel Israël. En dan zegt hij, er zal voor heel Israël, niet alleen voor mij, maar voor het hele volk zal er verlossing komen. Dat was de laatste vraag. Wanneer? Wanneer komt die verlossing? Dat weten we niet. We weten alleen dat die verlossing komt. Gemeente, ik ga afronden en samenvatten. Ik weet natuurlijk niet in welke situatie u op dit ogenblik zit. Wat u achter de rug hebt. Of wat er morgen op de stoep staat. Toch hoop ik dat u Psalm 130 u iets te zeggen heeft. Dat u gelooft in de verlossing door God. Ik heb met behulp van een vrij vijftal vraagwoorden de psalm gelezen. Waar is de dichter begonnen met roepen? Juist in de diepte, daar gaat het vaak, zo begint dat vaak. Naar wie riep hij? Hij koos ervoor om in de moeilijke omstandigheden niet bij God weg te gaan, maar juist naar God toe te gaan. Waarmee ging hij naar God? Met zijn zonde, zijn tekort. Waarom deed hij dat? Omdat hij weet dat de God van het christendom, dat een God is die vergeeft. Want God is goede tieren, goed en in zijn goedheid trouw. Wanneer komt die verlossing? De dichter vindt rust in het feit dat de verlossing komt, zonder te weten wanneer. Ik blijf de Heer verwachten, zegt hij. Mijn ziel wacht ongestoord. Amen.